Ik heb in ieder geval een hele leuke werkomgeving. Met inderdaad een boel mannen ook, maar ook heel veel talentvolle vrouwen. Maar ook wel af en toe mijn ogen draaien en denk, ach, tuurlijk. Ja, ik heb hele goede hoop dat snel ingehaald gaat worden, die kennis. Mannen nogal kunnen opscheppen over zichzelf. Ja, wat zeg je nou?
Zij maakt het verschil voor wie verder denken wil. Voor wie verder durft te kijken. Hoe kan ik dit ook bereiken? Stel je vraag en luister mee. Naar de podcast van
Vinnie. Hallo lieve luisteraars. Vandaag horen jullie een ander geluid. En dat klopt. Mijn naam is Emilia en ik ben de nieuwe podcasthost van Femine de podcast. Ik zal samen met Julia deze podcast gaan hosten en ik heb er heel veel zin in en ben heel benieuwd naar alle interessante vrouwen die ik mag gaan spreken de komende tijd. De eerste interessante vrouw waarmee ik in gesprek ga, laat mijn hart in ieder geval al wat sneller kloppen. Hester den Ruiter, van harte welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Heel leuk om er te zijn.
Ik zal je kort even voorstellen aan de luisteraars. Je hebt in Wageningen gestudeerd, waarna je een promotie hebt gedaan op het gebied van hartritmestoornissen en ionkanalen. Daarna heb je nog een master klinische epidemiologie gevolgd en vervolgens ben je gaan verdiepen in experimentele cardiologie. En nu ben je hoogleraar op het gebied van hart- en vaatziekten bij het UMC, waar je onderzoek doet naar het vrouwelijk hart. Daarnaast ben je vicevoorzitter bij de Jonge Academie, een organisatie die zich inzet voor innovatie van de wetenschap en wetenschapsbeleid. Jouw loopbaan is dan ook een hele mond vol. Maar laten we beginnen. Je bent nu hoogleraar op het UMC en je doet onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Wat heeft jouw interesse gewekt om onderzoek te doen naar het hart?
Dat komt echt voort uit fascinatie voor het hart. Het is natuurlijk een spier. En toen ik eigenlijk in Amsterdam begon te werken, toen kwam ik eigenlijk voor het eerst in aanraking met het hart. Ik had daarvoor in Wageningen gestudeerd. Dat ging eigenlijk ook over gezondheid, maar niet heel specifiek over het hart. En ik vond het echt fascinerend om te zien dat zo'n hart, ja, zo'n sterke pomp eigenlijk is. En toen dacht ik, hoe is het nou mogelijk dat zo'n hart echt duizenden liters bloed per dag rondpompt. En helemaal volledig automatisch klopt. En dat natuurlijk gedurende je hele leven eigenlijk. En ik was ook wel nieuwsgierig naar als dat hart dan in de problemen raakt. Hoe komt dat dan? Want hart- en vaatziekten zijn nog steeds in onze maatschappij een ongelooflijk groot probleem.
En waarom vond je het dan belangrijk om specifiek onderzoek te doen naar vrouwen?
Nou, ik kwam tijdens mijn eigen onderzoeken op een bepaald moment wel tot de conclusie dat het me op ging vallen dat er weinig vrouwen in het onderzoek bestudeerd waren. Toen ben ik er eigenlijk wat beter naar gaan kijken. En toen dacht ik van, wat gek, er zijn weinig vrouwen bestudeerd in het onderzoek. Maar ook als de onderzoeksresultaten gepresenteerd worden, zie je dat er eigenlijk niet goed naar de groepen apart wordt gekeken. Terwijl we wel weten dat er verschillen zijn in dat hart. Dus ja, ik vond dat wel opvallend.
Want tijdens je studie was niet uitgelegd of was het opgevallen dat er minder onderzoek was gedaan. Dat was pas toen je zelf onderzoek ging doen.
Ja, inderdaad. Nee, tijdens mijn eigen studie ben ik daar ook helemaal nooit mee in aanraking geweest. En ik had er ook gewoon helemaal nooit over nagedacht.
En kan je wat meer vertellen over je huidige onderzoek?
Ja, zeker. Ja, dus ik heb een onderzoeksgroep in het UMC Utrecht. Echt heel erg leuk met verschillende mensen met ook een andere achtergrond. Ze zitten onderzoekers bij die geneeskunde hebben gestudeerd, maar ook biomedische wetenschappen. Ik heb nu zelfs een postdoc die echt helemaal uit het malariaveld komt, die totaal iets anders heeft gedaan. En nou, dan merk je dat als je verschillende mensen bij elkaar brengt, dat je daar eigenlijk de leukste en beste oplossingen mee kan verzinnen. En dat is ook echt mijn missie. We weten dat er minder kennis is over hart- en vaatziekten bij vrouwen. En nou, ik wil graag dat dat natuurlijk ingehaald wordt. En daarom dat ik me ook echt specifiek richt op hart- en vaatziekten bij vrouwen. En ik vind het ook heel interessant om te begrijpen, waar komen die verschillen nou precies vandaan?
Want je mocht het onderzoeksteam zelf samenstellen of niet?
Als je zelf wetenschappelijk onderzoek bent en je promoveert, ja, dan ga je, wat noemen we dan, postdocken. Dan ga je eigenlijk als zelfstandig onderzoeker aan de slag. Vaak doe je dat ook nog, ja, best wel alleen in de eerste tijd. Je werkt dan wel in een onderzoeksgroep, maar wel echt nog wel onder begeleiding van een onderzoekshoofd of een afdelingshoofd. En eigenlijk het moment dat je zelf geld gaat binnenhalen, dus via subsidies, bijvoorbeeld van de Nederlandse Hartstichting of noem maar ZonMW is een belangrijk subsidieorgaan. Dan kun je daar zelf mensen gaan aanstellen en dan kun je eigenlijk een beetje langzaam gaan bouwen aan een onderzoeksgroep. Dat is echt heel geleidelijk. Ik zit nu natuurlijk al best wel lang in het onderzoek. Ik ben in 2007 gepromoveerd, nou, 14 jaar later. En nu is mijn onderzoeksteam ergens tussen de 10 en de 15 mensen. Maar dat heeft echt lang geduurd.
En je hebt ook dan expliciet gekozen om een beetje diversiteit in het team te hebben? Of was het gewoon zo gelopen?
Ja en nee. In het begin was ik me er niet zo van bewust. Dus een aantal jaar geleden. Maar de laatste 2 jaar heb ik wel heel goed in ieder geval gekeken naar de verhouding man-vrouw in mijn team. Op een bepaald moment waren het ook wel een heleboel vrouwelijke onderzoekers. En nu heb ik recentelijk toch ook weer een paar mannelijke onderzoekers erbij. Ook omdat het heel erg leuk is, omdat ze elkaar gewoon goed aanvullen in die zin.
Al sinds 1984 sterven er in Nederland meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. En ook wereldwijd zijn hartproblemen de nummer 1 oorzaak onder vrouwen. Dit komt niet omdat zij ongezonder leven, maar het heeft ermee te maken dat de eerste tekenen vaak niet worden herkend. Zo worden vrouwen met hartklachten vaak met een verkeerde diagnose en een paracetamolletje naar huis gestuurd, met alle gevolgen van dien. In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor dit probleem, waaronder jouw onderzoek. Hester, hoe kan het dat de klachten bij vrouwen minder goed worden herkend?
Ja, interessante vraag. Je hebt gelijk dat in Nederland is het ongeveer de helft van de mensen die overlijden aan hart- en vaatziekten zijn inderdaad vrouwen. Over het algemeen zijn het wel ook echt oudere vrouwen die natuurlijk het meeste bijdragen aan die cijfers. Het klopt ook dat we nu heel veel vraagtekens hebben ook of we diagnoses bij vrouwen missen in die zin. Omdat we inderdaad weten dat er andere klachten kunnen zijn. Het is ook een beetje de vraag of de klacht misschien wel hetzelfde is, maar de manier waarop je daarover praat of hoe je het ervaart, dat misschien ook wel kan bijdragen aan het verschil. Dus om een voorbeeld te noemen, waarbij een man misschien bij de huisarts komt en zegt, nou, ik heb echt een drukkende pijn op de borst, kan een vrouw misschien zeggen, mijn BH zit strak en ik heb benauwdheidsklachten. Maar misschien is dat wel precies hetzelfde wat ze voelen, alleen praten ze er anders over.
Dus huisartsen zijn ook nog niet specifiek gericht op die klachten, om dat te herkennen als een hart- en vaatziekte.
Ja, dat is natuurlijk heel erg lastig. Helemaal omdat vrouwen eigenlijk tot aan het 50ste levensjaar, eigenlijk tot aan de menopauze, heel erg beschermd zijn tegen hartvaatziekten. We denken ook dat dat te maken heeft met de vrouwelijke hormonen. Die een beschermend effect hebben op de hartspier, maar ook op je vaten. En het moment dat vrouwen 50 worden, zijn ze bezig met de overgang of raken ze in de overgang. Nou, dat gaat eigenlijk ook gepaard met een heleboel klachten van zweet, benauwdheid, kortademigheid, eigenlijk allerlei hele vervelende klachten. En dan is het natuurlijk heel erg moeilijk om snel daarachter te komen van, ja, het zou ook iets met het hart kunnen zijn. Het kan ook een andere oorzaak hebben. Dus dat maakt het ingewikkelder voor de huisarts, ja, om de vrouwen met hartvaatziekten er goed uit te halen, helemaal rond die leeftijd.
En hoe komt het dan dat er nu specifiek, jouw onderzoek, maar ook nu specifiek meer voor vrouwen bij hart- en vaatziekten wat meer aandacht is?
Nou, je ziet het eigenlijk in al het biomedisch onderzoek. Hè. Hart- en vaatziekten wordt er in die zin als voorbeeld uitgelicht vaak. Van, daar hebben we echt minder vrouwen in het wetenschappelijk onderzoek bestudeerd. Er zijn vragen nu over of er andere oorzaken van het hartinfarct zijn dan bij mannen. Terwijl we de testen nu eigenlijk doen op een oorzaak waar vrouwen misschien niet zo'n last van hebben. Hè. Dus daar is nu heel veel twijfel over. Doen we veel onderzoek nu ook naar, landelijk, om te kijken van, als we dieper in het hart kijken bij vrouwen, komen we dan wel problemen tegen die verklaren waarom ze klachten blijven houden?
Want heeft het ook te maken met andere onderliggende ziektes? Want ik had een keer iets gelezen over dat bij vrouwen, bijvoorbeeld reuma of zo, dat het ook kan veroorzaken en dat bij mannen het dan weer een andere oorzaak is.
Ja, je ziet inderdaad, goed dat je dat zegt, want het klopt inderdaad dat als je naar auto-immuunziekten kijkt, dat je ziet dat vrouwen dat vaker hebben dan mannen. Dus bijvoorbeeld als we naar reuma kijken, dan zie je dat 2/3 van de populatie is vrouw. En er zijn systemische sclerose bijvoorbeeld, daar zie je zelfs tot 90% van de populatie is vrouw. Dus dat zijn hele vrouwspecifieke problemen. En we weten dat die ook weer een hoger risico geven op het krijgen van hart- en vaatziekten. Dus er zijn wat we dan noemen vrouwspecifieke risicofactoren. Denk bijvoorbeeld aan problemen in de zwangerschap die je kans op hart- en vaatziekten later in je leven verhogen. Zoals bijvoorbeeld een zwangerschapsvergiftiging of hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. Maar bijvoorbeeld ook een vroege menopauze. Er zijn vrouwen die begin 40 al door de menopauze heen gaan. Nou, dan heb je ook een hoger risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. En dat waren eigenlijk allerlei risicofactoren die onderbelicht zijn gebleven in het verleden. Waarvan we nu weten, die zijn belangrijk ook voor risico-inschatting of iemand doorgestuurd moet worden naar de cardioloog. En daar is nu gelukkig wel veel aandacht voor. Om te kijken, nou, kunnen we dat in de zorg zo integreren dat we die vrouwen inderdaad eerder ontdekken die het hoogste risico lopen op hart- en vaatziekten.
Ja, want dat hebben mannen natuurlijk niet veel last van, menopauzes en
zwangerschappen en zo.
Dat zijn specifiek vrouwelijke oorzaken.
Ja.
Nou ja, onderliggende oorzaken.
Ja, precies. Ja.
Want je zei net ook al dat bij hart- en vaatziekten, dat is al wel nu wat meer belicht door alles dat bij het vrouwelijk hart, dat dat weer heel verschillend is. Maar zijn er ook andere ziektes of bepaalde onderdelen waar al wat meer een verschil wordt gezien tussen mannen en vrouwen?
Ja, ik denk eigenlijk over de hele linie van de medische zorg, dat je, nou, of het nou over psychische aandoeningen gaat of auto-immuunziekten, dat het altijd belangrijk is om het onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. In de praktijk weten we ook dat dat voor onderzoekers ook lastig is. Want wat we natuurlijk als onderzoekers normaal doen, dan bestuderen we de ziekte. En dan vergelijken we zieke mensen met gezonde mensen. Als je mannen en vrouwen gaat opdelen en je vergelijkt de vrouwelijke zieke mensen met gezonde vrouwen en mannen, heb je eigenlijk vier groepen. Mm-hmm. En dat betekent vaak in de praktijk dat als je genoeg, wat we dan noemen statistische power wil hebben, dus genoeg mensen wil bestuderen om een effect aan te kunnen tonen, ja, dan heb je dus ook veel meer mensen in je studie nodig om dat onderscheid te kunnen maken.
Dus ook meer vrouwen in de studie?
Meer vrouwen, maar ook meer mannen uiteindelijk. He, dus wat er in de praktijk gewoon vaak gebeurt, is dat patiënten versus controles, dat is de eerste vergelijking die gemaakt wordt. En dan toch is het goed om, ook al heb je misschien niet de aantallen om echt heel goed te kunnen kijken naar die groepen, om wel te kijken of wat we dan noemen de effect size, dus of het effect binnen vrouwen en binnen de groep mannen wel hetzelfde is.
Dus de bikinivisie heb ik ooit een keer ergens gelezen over het idee dat mannen en vrouwen lichamen hetzelfde zijn en dat alleen de onderdelen onder hun bikini verschillen. Daar ben je het niet mee eens. Het is over het hele lichaam kan het verschillen.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er meer overeenkomsten zijn, veel meer overeenkomsten dan verschillen, en dat de verschillen subtiel zijn. Mm-hmm. Maar dat het voor sommige ziekten belangrijk is om daar heel goed naar te kijken. En in essentie, net als met het hart, zijn de andere organen van mannen en vrouwen, ja, die zijn natuurlijk gewoon hetzelfde, hebben dezelfde functie, hebben dezelfde werking. Dus daar is natuurlijk heel veel overeenkomsten in te vinden. De verschillen, die zijn subtiel, maar soms klinisch heel erg belangrijk. Het is niet vrouwen komen van Venus en mannen komen van Mars in de medische wetenschap. Hè? Merendeel van de therapieën en de dingen die we in het ziekenhuis doen zijn voor vrouwen net zo belangrijk als voor mannen. Het gaat juist over de subtiele verschillen waar je goed naar moet kijken.
Ja, dat wist ik niet. Ik had voor mijn gevoel een beetje, omdat we ook zo anders zijn, dat het anders moest, dat ze ook medisch gezien wel heel anders moesten zijn.
Ja, ja, want als je er in de maatschappij over praat, dan maken we natuurlijk ook heel veel grappen over vrouwen en mannen, weet je wel, over autorijden en over geheugen en over ruzies en over, weten we echt wel dat er veel verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. En in die medische wetenschap zijn er ook verschillen. En hebben we altijd eigenlijk heel geëmancipeerd iedereen hetzelfde gedaan. Mm-hmm. En nou ja, nu blijkt eigenlijk dat we daar
wel opnieuw moeten maken.
Ja, of in ieder geval opnieuw naar moeten kijken. En dan zal in 99% van de gevallen er niets veranderen, maar in 1% wel.
En wat zijn dan de verschillen precies tussen het mannelijk en het vrouwelijk hart? Of nou ja, de subtiele verschillen?
Nou, heel interessant is wat we zien is dat mannen eerder slagaderverkalking ontwikkelen. Dat is eigenlijk de oorzaak van een heleboel hart- en vaatziekten, waaronder bijvoorbeeld het hartinfarct. Vrouwen ontwikkelen dat minder snel. En ook als je in die slagaderverkalking zelf gaat kijken, dan zie je dat er subtiele verschillen zijn in hoe die slagaderverkalking is opgebouwd. Hè. Dus wat we dan noemen de celcompositie. Bij mannen zie je vaak ontstekingscellen in die slagaderverkalking ontstaan en bloeding en vet. En bij vrouwen zie je vaker dat het wat we dan noemen stabiliserende structuren zijn, gladde spiercellen. Dus het ziet er net wat anders uit. Het is niet zwart-wit, maar het ziet er net wat anders uit. Daar zie je dus een verschil in. Maar je ziet ook dat tijdens het ouder worden, we worden allemaal ouder, dan is dat hart natuurlijk al heel erg lang aan het werken. En dat hart dat heeft dan eigenlijk als het ware gaat zich aanpassen aan bijvoorbeeld hoge bloeddruk. En wat je dan ziet is dat vrouwen eigenlijk een wat stijver hart krijgen. Dus dat hart dat kan nog heel goed pompen, maar heeft moeite om te ontspannen. Terwijl bij mannen je vaker ziet dat pompen een probleem wordt. En dat zie je eigenlijk tijdens het ouder worden verschillen tussen mannen en vrouwen. Dus die slagaderverkalking die ontwikkelt zich anders. En dat hart, dat past zich eigenlijk net op een andere manier aan bijvoorbeeld een hoge bloeddruk.
Erg interessant allemaal. We hadden het net ook al over de medische kennisachterstand over vrouwen, heel kort. Hoe kijk jij daarnaar? Denk je dat dat wordt ingehaald of dat we daar nu mee bezig zijn om deze achterstand in te halen?
Ja, zeker. Daar zijn we zeker mee bezig. Ik denk ook dat er veel meer aandacht nu voor is dan in het verleden. Ik denk dat die bijwerkingen van die coronavaccinaties die we nu zien ook weer benadrukt hoe belangrijk het is om in medisch-wetenschappelijk onderzoek niet alleen naar de hele groep patiënten te kijken of mensen te kijken die je bestudeert, maar ook naar mannen en vrouwen apart. Dus ja, ik heb hele goede hoop dat snel ingehaald gaat worden, die kennis.
Want waar ligt daarin eigenlijk de oorzaak dat die kennisachterstand überhaupt bestaat? Weet je dat?
Ja, nou, de meeste wetenschappelijke onderzoeken, nou, ik kan een voorbeeld noemen. Stel, je wil een medicijn onderzoeken tegen de schade na een hartinfarct. En dan wil je graag een beetje jonge mensen die niet al te veel andere problemen hebben. Dus ontwerp je een studie en dan zeg je, nou, de mensen die mee mogen doen moeten ongeveer tussen de 55 en de 65 zijn. Ze moeten niet al te veel andere problemen hebben, want ik wil echt heel specifiek kijken naar hoe dat medicijn na dat hartinfarct werkt. En dan heb je automatisch met dat soort criteria heel weinig vrouwen die mee kunnen doen aan de studie. Want vrouwen zijn wat ouder gemiddeld, vaker boven de 65 dan mannen. Ze hebben vaker auto-immuunziekten, diabetes, eigenlijk allerlei andere ziektes, waardoor ze eigenlijk buiten de studiecriteria vallen. Nou, en zo eindig je in ieder geval voor hartfalen en voor hartinfarctstudies met een grote groep mannen en relatief weinig vrouwen.
En moet dan de manier van onderzoeken veranderen om vrouwen wel meer te betrekken in een studie? Of moeten gewoon meer vrouwen zich aanmelden?
Ja, dat is een interessante vraag die je stelt. We zien wel dat het helpt om mensen goed uit te leggen als ze meedoen aan wetenschappelijk onderzoek waarom het belangrijk is dat zij ook als doelgroep meedoen. Om bijvoorbeeld een kennisachterstand op te lossen. En dan merk je wel dat er heel veel vrouwen bereid zijn om mee te doen aan het wetenschappelijk onderzoek.
Dan willen we het nog even hebben over het hoogleraarschap. Femini heeft in artikel Lidwien Poorthuis geïnterviewd. Zij is managing director bij het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren. En uit hun monitor die zij jaarlijks uitbrengen blijkt, ondanks dat veel vrouwelijke studenten een wetenschappelijke carrière nastreven, het aantal vrouwelijke hoogleraren beduidend lager ligt dan het aantal mannelijke hoogleraren. Ervaar je zelf ook dat er minder vrouwelijke hoogleraren zijn dan mannelijke?
Ja, zeker. Er zijn inderdaad minder vrouwelijke hoogleraren.
Hoe ervaar je het om in een overwegend mannelijke omgeving te werken?
Ja, ik vind het wel een uitdaging. Ik kan goed overweg over het algemeen, zowel met mannen als vrouwen. Dus ik heb in ieder geval een hele leuke werkomgeving. Met inderdaad een boel mannen ook, maar ook heel veel talentvolle vrouwen.
En denk je dat er meer vrouwelijke hoogleraren nodig zijn?
Nou, ik denk dat het staat om gelijke kansen. En als je kijkt naar de hoeveelheid vrouwen die we opleiden, dus beginnende met een promotieonderzoek en dan postdoc, dan zie je eigenlijk dat de verhouding mannen-vrouwen ongeveer gelijk is. En je ziet eigenlijk pas je hebt in de wetenschap een aantal benoemingen als universitair docent, universitair hoofddocent en dan hoogleraar. En dan eigenlijk in die laatste twee fases zie je dat er minder vrouwen benoemd worden.
Hoe komt het dan dat vrouwen in die laatste fase minder worden benoemd?
Ja, dat is echt een hele goede vraag. En ik denk dat er niet één antwoord op te geven is, maar dat het met een aantal dingen te maken heeft. Wat je ziet is dat benoemingsadviescommissies bijvoorbeeld, die bestaan dan uit, dat noemen we dan de gevestigde orde, hè, de mensen die al benoemd zijn. Ja, als dat een grote groep mannen is, dan zie je toch vaak dat als zij met kandidaten spreken over benoemingen, dat ze natuurlijk naar eigenschappen kijken die ze zelf, waar ze zichzelf in herkennen. En ja, ik denk dan dat ze minder affiniteit hebben met vrouwelijke onderzoekers dan met mannelijke onderzoekers. En dat ook niet een bewust proces is of moedwillig. Maar ik denk dat eigenlijk, voor mezelf zou dat misschien ook wel gelden. Dat als ik een jonge, talentvolle vrouw tegenover me zie of een man, dat ik me toch meer identificeer met die vrouwelijke kandidaat dan met die mannelijke kandidaat. En daarom is er nu binnen de universiteiten ook heel veel beleid op diversiteit. Bij de Jonge Academie vragen we bijvoorbeeld aan de universiteiten om een man en een vrouw voor te dragen. Zodat we in ieder geval starten met een gelijkwaardige pool aan mensen. En nou ja, het lukt ons inderdaad heel goed om die balans goed te houden. En bij de universiteiten, nou, dat liet je net al doorschemeren aan die cijfers. Daar is nog wel wat te doen als het gaat om benoemingen van hoogleraren.
Want jullie geven bij de Jonge Academie advies over wetenschap en wetenschapsbeleid. En geven jullie dan ook specifiek over dit onderwerp, dus wat je net vertelde, een bepaald advies ook.
Zijn er richtlijnen voor?
Ja, we zijn met een groepje, inderdaad twee collega's van mij bij de Jonge Academie. Die hebben ook echt een document opgesteld over diversiteitsbeleid. Waarin adviezen staan richting universiteiten hoe we dat beter zouden kunnen aanpakken. Dat is altijd lastig, hè? Stuur je op gelijke kansen of op gelijke uitkomsten? Je hebt nu echt van die quota en zo. En die is nodig om die commissies die over die benoemingen gaan, om daar meer vrouwen in te krijgen. Ja. Zodat je daar, dat is het lange termijn effect. Ja.
We hadden ook een podcast over de vrouwen in de topsport. En daar twee, die hadden ook dat ze, het ging niet per se, dat als er dan bestuursleden werden benoemd of raadsleden, dat ze zeiden, ja, als er gewoon een volledig mannelijk bestuur zit, dan is het niet omdat ze die vrouw minder competent vinden, maar het is gewoon omdat ze veel meer zichzelf zien in die vrouw.
Precies, precies. En dat is met die commissies ook. Ja. Dat is met die commissies ook. Ja. En dat zie ik ook in besturen. Weet je, ja, het is gewoon een beetje een ouderwets mannenbolwerk. Ja. En je ziet toch ook wel dat het een beetje de veilige weg kiezen is. Hè? Dat als er dan een nieuwe functie moet komen en dat is echt een topfunctie. Weet je, ja, toch gewoon weer een grijze oude man op die plek neerzetten. Want ja, dan weet je in ieder geval wat je kan verwachten.
Ja. Dus heb je zo een voorbeeld waarin je ervaren hebt dat je dacht, ja, hier zit ik wel echt in een mannelijke omgeving en nu moet ik wel een vrouwtje staan?
Nou, niet zozeer wat je nu zegt, dat ik echt denk van, oh, nu zit ik in een mannelijke omgeving. Het valt me wel op dat ik vaak, nou ja, een van de weinige vrouwen ben in een bepaalde setting. En ja, ik ga er zelf ook luchtig mee om. In de zin dat ik het leuk vind dat ik erbij ben. Ja, en dat ik vaak humor gebruik als ik bepaalde dingen. Ja,
afweermechanisme misschien? Nou, of is het dat geen, heftig?
Ja, nee, het is geen afweermechanisme. Want het is niet zo dat ik. Ik bedoel, ik voel me altijd veilig in alle omgevingen waar ik zit. Het gaat er meer om hoe ga je. Als je het met dingen niet eens bent, je denkt bij jezelf, oh, daar gaan we weer met, nou ja, wat ik dan altijd een beetje grappig bedoel met dat mannen nogal kunnen opscheppen over zichzelf. Hè, dat ik daar dan een grapje over maak. Omdat ik het ook grappig vind. maar ook wel af en toe mijn ogen draaien en denk, ach, tuurlijk. Ja, en daardoor bouw ik geen frustratie op. En word ik geen zure vrouw, om maar even zo te zeggen, waar ik natuurlijk ook wel wat van heb meegemaakt. Die zo gefrustreerd zijn geraakt in een mannenwereld, om het maar even zo te zeggen.
Dat misschien ook allemaal kleine, subtiele ophopingen van dingen waren niet.
Ja, precies. En als je dat gewoon benoemt en je maakt er een grapje over en je ziet dat de persoon waar je het grapje naar maakt toch ergens denkt, oh ja.
dat beetje dat is ongemakkelijk misschien maken ook van.
Ja, wat zeg je nou? Ja. Ja, en dan werk ik ook wel met mannen die daar goed mee om kunnen gaan en die dat ook daadwerkelijk leuk vinden. Mm. En dus dan heb je gewoon met elkaar een goede omgeving gecreëerd waar je het daar ook open over kan hebben.
Dus dat zouden ook jouw tips zijn aan andere vrouwelijke studenten die daar heen gaan om het een beetje luchtig te houden, maar wel bespreekbaar te maken?
Ja, het ligt natuurlijk ook aan het onderwerp. Hè? Kijk, als je echt onveilig voelt of er zijn dingen aan de hand die je echt niet in de haak vindt, dan is het anders. Maar ik heb het hier natuurlijk echt over dat je onderdeel bent van een commissie, dat je bepaalde dingen bespreekt, dat je bepaalde dingen opvallen aan iemand waarvan je denkt van, nou ja, nou weet ik het wel. Dat je dan daar op een luchtige manier mee omgaat. En ook als mensen opmerkingen over jou maken, dat je daar dat je ook wel een beetje mee kan lachen en kan relativeren. Dat helpt bij simpele situaties, zorgt het ervoor dat je geen frustraties opbouwt. Dus ik heb ze niet op dit moment.
Nou, dat is fijn.
Ik vind het nooit erg om mezelf een beetje luchtig met mezelf om te gaan, zeg maar. En te zeggen van, ja, ik zal het wel niet begrijpen, ik zal wel blond zijn, maar.
Je wilt het niet een heel beladen onderwerp laten zijn?
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Uiteindelijk wil je samenwerken, maar wil je ook heel graag dat je respectvol met elkaar omgaat, dat je met plezier met elkaar omgaat, maar ook dat je met humor elkaar kan duidelijk maken, nou ja, een beetje waar de grenzen liggen, hè?
We hebben dan ook nog een student die haar rolmodel een vraag wilde stellen. Ja, die gaan we nu even laten horen.
Hi, ik ben Jana en ik ben masterstudent neurowetenschappen aan de Universiteit Utrecht. En ik loop stage op het UMCU bij de afdeling psychiatrie. Mijn interesse ligt bij het brein, maar ook speciaal het vrouwenbrein. Omdat er nog steeds een deel van neurowetenschappelijk onderzoek exclusief focust op mannen of mannelijke proefdieren. Wegens de fluctuerende hormoonwaardes van vrouwen tijdens hun cyclus. Ik vroeg me af wat voor jou een paar effectieve manieren waren waarop jij de urgentie van medisch onderzoek bij vrouwen en mannen aan jouw medewetenschappers duidelijk kon maken. Ondanks dat onderzoekers dit onderwerp misschien als controversieel of polariserend ervaren.
Nee, geen moeilijke vraag. Heldere vraag, goed geformuleerd ook. Ik heb daar twee gedachten over. Het eerste is dat je het beste kunt proberen om het uit de emotie te halen. In de wetenschap doen we wetenschappelijk onderzoek en dat gaat over feiten en cijfers. En het moment dat je kan laten zien dat het belangrijk is op basis van feiten en cijfers, is dat overtuigend genoeg. En dat is eigenlijk hoe ik het altijd heb aangepakt, om gewoon te laten zien waar het niet verschillend was en waar het wel verschillend was. En dus het heel groot maken van dat het helemaal verschillend is, dat is niet geloofwaardig en dat helpt helemaal niet mee. Dus het juist uit die emotie halen en het objectiveren, dat is heel erg belangrijk om dat veld vooruit te helpen. Dus als deze jonge onderzoeker data heeft om het te onderbouwen waarom het belangrijk is om daar wetenschappelijk onderzoek naar te doen, ja, dan gaat dat gewoon lukken.
Fijn, dankjewel voor het antwoord. Dan zijn we alweer aan het einde van de aflevering aangekomen. We sluiten hem af met de vraag: welk advies zou jij je jongeren zelf willen geven met alle kennis en ervaring die je nu hebt?
Ja, dat is een interessante vraag. Ik zou tegen mezelf hebben gezegd dat ik niet zoveel aan mezelf had moeten twijfelen. Ik merk heel erg dat nu ik zeg maar benoemd ben als hoogleraar, dat mensen denken dat ik een heleboel zelfvertrouwen heb of heel erg stevig in elkaar zit. En nou wil ik natuurlijk niet zeggen dat dat niet zo is. Maar ik heb natuurlijk in mijn carrière heel vaak enorm getwijfeld aan mezelf en aan mijn eigen kwaliteiten en of het wel goed was wat ik deed. En dat heeft me wel heel veel energie gekost. En ik denk op zich dat het juist heel erg goed is om te laten zien dat je ook kwetsbaar bent. En dat je dan dus ook hoogleraar kan worden. Ook als je heel veel onzekerheid hebt gehad en je kwetsbaar hebt gevoeld in je loopbaan of dingen niet zijn gelukt. Maar dat het gewoon een kwestie van volhouden is.
Ik denk dat dat een heel goed advies is voor de luisteraars ook. Hester, ik wil je bedanken voor jouw waardevolle bijdrage aan deze podcast. Ik vond het in ieder geval een heel leuk gesprek en ik hoop de luisteraars ook. Heeft deze podcast jouw hart nou veroverd? Stuur het dan vooral door naar je vrienden, familieleden, huisgenoten, buren en collega's. Daar steek je ons mee een hart onder de riem. Check vooral onze Instagram, FeminéNL, voor nog meer waardevolle content. En om op de hoogte te worden gehouden van de vrouwen die te gast zullen zijn in onze volgende afleveringen. Via Instagram heb je namelijk ook de mogelijkheid om advies te vragen aan deze rolmodellen. En misschien wordt jouw vraag wel beantwoord in de volgende aflevering. Dus volg ons en zet je notificaties aan, zodat je niks mist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.